Hoofdstuk 8. Rome en Romeinse oorlogvoering tot in de 2e eeuw voor Christus.
Over het oudste Rome weten we bitter weinig. Maar wat we ervan weten, dat lijkt toch wel te duiden op toestanden die een beetje vergelijkbaar zijn met het Homerische Griekenland. Er is een strijdwagen gevonden op de Palatijn in Rome uit de 7e eeuw. En allerlei berichten over dat allervroegste Rome suggereren een maatschappij waarin aristocratische clanhoofden heroïsche duels uitvechten met kleine troepjes aanhangers, een beetje zoals het beeld van de oorlog in het Griekenland van Homerus. Dat gaat dan veranderen in de 6e eeuw voor onze jaartelling. De eeuw waarin Rome onder invloed staat van de Etrusken. Onder invloed is misschien een eufemisme, het is eenvoudig een Etruskische stad. U weet misschien, de naam Roma is Etruskisch. Wat die naam betekent, weten we ook niet. Rome is dus een Etruskische stad. En de Etrusken hebben van de Grieken de hoplitenfalangs overgenomen. En het zijn de Etrusken die dan die hoplitenoorlogvoering in Rome introduceren. Dus de oudste Romeinse legers van het Rome van de 6e eeuw, die moeten we ons voorstellen als min of meer gelijk aan die hoplitenfalangsen van het klassieke Griekenland. Dat zal niet zo blijven, want anders dan in het klassieke Griekenland is de oorlogvoering in Rome toch gekenmerkt door een aantal trekken die duidelijk een heel ander karakter daaraan geven. Om maar wat te noemen, we hebben de indruk dat in Rome, tijdens de Republiek, in de eerste eeuwen, veel meer manschappen, veel meer burgers bij de oorlog betrokken zijn dan in Griekenland. In Griekenland was het al heel veel, bijna de helft is hoplied, maar in Rome is het naar onze indruk nog wat sterker, is die participatie nog hoger. Verder, en dat is een heel belangrijk verschil, de oorlogvoering van de Romeinen is anders dan die van de Grieken in de klassieke tijd en in de Hellenistische tijd ook, veel grimmiger, veel, je zou kunnen zeggen, serieuzer en bloediger. Terwijl de Grieken, als ze een veldslag hebben gewonnen, de vijand eventjes nazetten, maar daarna al gauw een tropaion, een trofee, gaan oprichten en andere zegetekens, en dan wordt er een wapenstilstand gesloten om de doden te begraven. Wel nu, dat soort gebruiken in de Griekse wereld kenden de Romeinen niet. De Romeinen zetten de veldslag voort in de achtervolging. En de achtervolging betekent afmaken van iedereen die je tegenkomt. Terwijl dus op de Griekse slagvelden de verliezende partij 10-15% verliest, op de slagvelden van de Romeinen is het 50% of meer. Dat zijn veel bloediger treffens. Je zou kunnen zeggen, daarachter zit de mentaliteit dat aan de Romeinse kant de overtuiging bestaat dat de vijand werkelijk als vijand moet ophouden te bestaan. Dat is allemaal veel gruwelijker en grimmiger dan in de Griekse wereld. Het is niet onmogelijk, maar dat wordt een beetje gespeculeerd, dat ook het feit dat in de Romeinse oorlogvoering die religieuze en ook magisch-religieuze elementen zoveel sterkere rol spelen dan bij de Grieken, dat dat daar ook enigszins mee te maken heeft. In elk geval is het opvallend dat in de Griekse oorlogvoering van de 5e eeuw, daar komen we wel offers tegen en een paar elementen die duidelijk religieus zijn, maar dat het over het algemeen wel meevalt. Terwijl in de Romeinse oorlogvoering die religieuze en magische elementen, zeker in de eerste eeuwen, veel duidelijker aanwezig zijn. Ik noem er een paar die wel erg bekend zijn, zoals het feit dat in Rome bijvoorbeeld er altijd grote waarde aan wordt gehecht dat de goden aan de kant staan van de Romeinen. En de goden aan de kant van de Romeinen, dat is op zichzelf een prachtige gedachte. Het is de gedachte die uiteindelijk zal leiden tot het oorlogsrecht. Want die goden staan dan aan de kant van de Romeinen, omdat de Romeinen het recht aan hun kant hebben. Dat laatste spreekt vanzelf voor de Romeinen natuurlijk. Maar het betekent in de praktijk dat in Rome zich een ritueel heeft ontwikkeld dat uiteindelijk van belang zal zijn voor de ontwikkeling van allerlei noties op het terrein van het oorlogsrecht. Maar ik bedoel hier het ritueel van de Fetiales. En de Fetiales, dat is een heel oud, archaïsch priestercollege dat alleen maar komt opdraven in tijden van spanning tussen Rome en een buurstaat. Dan gaat het er altijd om dat Rome van die betreffende buurstaat genoegdoening eist. En dat genoegdoening eisen, meestal betekent het de gestolen schapen terugbrengen of zoiets, want het gaat om een heel primitief stadium van de Romeinse geschiedenis, toen alles nog heel eenvoudig was. Daaruit komt dit gebruik voort. Maar dat genoegdoening eisen wordt dus gedaan door dit priestercollege van de Fetiales. Die lopen naar vijandelijk gebied, eisen daarop dat de vijand doet wat Rome wil. Men krijgt dan te horen laten we aannemen dat de vijand dat niet wil. Dan gaan die Vetialis terug en berichten aan de Senaat in Rome dat de tocht vergeefs is. Dan wacht men een paar dagen. 33 dagen volgens de overlevering. En daarna gaan die Vetialis nog een keer. Eisen opnieuw genoegdoening en voegen daar een ultimatum bij. Van zo niet dan. Dan komen deze lieden weer terug in Rome. De genoegdoening is niet gegeven. En dan wordt de oorlog verklaard. En het hele ritueel heeft dus tot doel om daarbij de goden aan te roepen dat de Romeinen hun best hebben gedaan. Maar ja, de andere partij wilde niet. En de Romeinen staan dus in hun recht. En dus staan de goden aan de Romeinse kant. Want dan gaan die Vetialis ten slotte voor een derde keer naar vijandelijk gebied. Maar in dit geval niet om te onderhandelen. Dan heeft de leider van dat groepje een in bloed gedoopte houten speer bij zich. Allemaal heel ouderwets, duidt op hoge ouderdom van dit soort rituelen. En die houten speer wordt dan in vijandelijk gebied gegooid, waarmee de oorlog is verklaard. En de goden worden daarbij aangeroepen. Dat betekent dat dan per definitie Rome een rechtvaardige oorlog voert. Een bellum justum, een rechtvaardige oorlog.